Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst, hier in de kerk en thuis via de digitale verbinding. En in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom. In deze dienst, vanavond zal dominee van Ekerst uit Zeist voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met de groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw de Vogel uit de burgemeester Houtkoperlaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 102, vers 1. Hoor, o Heer, verhoor mij smeken. De kerkraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Laten wij stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Fijn om de zondagavond bij elkaar te zijn. Om onze nood tot God te uiten en hulp van hem te verwachten. En om het geloof te belijden. We zingen rondom de geloofsbelijdenis uit Psalm 27. Eerst vers 3 en na de geloofsbelijdenis vers 7. Ik weet niet hoe u deze tijd beleeft, maar in mijn beleving wordt het soms heel erg klein in ons leven. We zijn heel erg gefocust op ons eigen land, op onze eigen problemen. Het wordt soms benauwd. Daarom is het zo heerlijk om in de avonddienst het geloof te belijden met de wereldwijde kerk. Al die christenen wereldwijd die op hun plek opstaan om te geloven. En wij worden even onderdeel van dat grote wereldwijde koor. We blijden het geloof. Het geloof dat wij ontvangen hebben van de kerk, dat wij omarmen en proberen over te dragen op jonge mensen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij bidden dat de Heilige Geest komt en werkt en ons opent voor het woord. Laten wij bidden. Heere onze God, geprezen zijt Gij. U bent goed. Dat zingen wij met Israël. U bent goed. We zijn vanavond bij elkaar gekomen als uw gemeente, om dat uit te zingen. Om het te geloven. Om het toe te eigenen. Om ons te laten beminnen door u. We danken u dat we samen mogen komen. We danken u dat er een gemeente is en muziek. We danken u dat we elkaar hebben. Om te leunen op elkaar. We danken u vooral voor uw woord. Dat er een boek is dat wij open kunnen slaan. En dat we oude geschiedenissen kunnen vertellen aan elkaar. Om vandaag moed te hebben en hoop. U kent ons. Wij zijn maar mensen. We hebben onze gedachten. Onze nood, onze dwarsigheid, onze ontrouw. We erkennen het voor u. U ziet dwars door ons heen. Het heeft geen zin onszelf te verstoppen voor u. Maar nu hebben we gehoord van onze ouders en van de kerk dat u genadig bent. En dat u van zondaars houdt. En dat is het grootste bericht dat we ooit hebben gehoord. Dat u sterker bent dan wij. Wil met de kracht van uw geest komen vanavond. Als we zingen en als de woorden uitgesproken worden. Dat uw geest de woorden vermenigvuldigt. En dat hij ze klein maakt voor ieder die hier is of meeluistert. Dat onze weerstand gebroken wordt. Dat we eindelijk wakker worden. Dat we ons toevertrouwen aan u. Dat we eerbied krijgen voor u. Wilt u ons daarbij helpen? In het luisteren en in het spelen en ook in het spreken. Want voor we het weten gaat het weer over ons. Maar we komen bij elkaar omdat we het zo graag willen hebben over u. Kom in ons midden, goede God. Zend uw geest. Dat het vanavond ruim mag worden hier in de kerk. Een ruime plek. Want waar uw geest komt, daar is vrijheid. Zo bidden wij samen. Kom, Geest van God, kom en open ons voor uw woord. Zo bidden wij in de naam van Jezus Christus, die wij verwachten als de komende. Amen. Wij openen vanavond de Heilige Schrift en wij lezen uit het boek 1 Samuel. We lezen twee geboortegeschiedenissen. Eerst de geschiedenis van de aankondiging van de geboorte van Samuel. En daarna kort over Elisabeth in Lucas. Wij lezen uit 1 Samuel. Eerste hoofdstuk. Dit is het woord van God. Er was een man uit Ramathaim Zophim, uit het bergland van Ephraim, en zijn naam was Elkana, een zoon van Jerocham, de zoon van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Tsuf, een Ephratiet. En hij had twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna, en de naam van de andere Peninna. Nu had Peninna kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de heren van de legermachten neer te buigen en offers te brengen. Daar waren de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, priesters van de heren. Wanneer de dag kwam dat Elkana een offer bracht, gaf hij delen van het vlees aan Peninna, zijn vrouw, en aan al haar zonen en haar dochters. Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel. Want hij had Hanna lief. Maar de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Haar tegenpartij treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken, omdat de Heere haar baarmoeder had toegesloten. En zo ging het jaar op jaar. Zo dikwijls als zij naar het huis van de Heere ging, treiterde zij haar zo. Dan huilde zij en ze at niet. Elkana, haar man, zei dan tegen haar: Hanna, waarom huil je? Waarom eet je niet? Waarom is je hart verdrietig? Ben ik je niet meer waard dan 10 zonen? Toen stond Hanna op, nadat men in Silo gegeten en gedronken had. Nu zat Eli, de priester, op een stoel bij een deurpost van de tempel van de Heere. Bitter van gemoed bad zij tot de Heere. En zij huilde erg. Ze legde een gelofte af. Ze zei: Heere van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de Heere geven en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. En het gebeurde, toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van de Heere, dat Eli op haar mond lette. Want Hanna sprak in haar hart: alleen haar lippen bewogen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tegen haar, hoe lang zul je je nog dronken gedragen, ontdoe je van uw wijn? Maar Hanna antwoordde en zei, nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken. Ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heere. Houd uw dienares toch niet voor een verdorven vrouw, want vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik tot nu toe gesproken. Toen antwoordde Eli en zei, ga in vrede, en de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. Zij zei, laat uw dienares genade vinden in uw ogen. Vervolgens ging de vrouw haars weegs. Ze at weer en haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. Ze stonden 's morgens vroeg op, bogen zich neer voor het aangezicht van de Heere, keerden terug en kwamen aan bij hun huis in Rama. Elkana kwam bij zijn vrouw Hanna en de Heere dacht aan haar. En het gebeurde na verloop van dagen dat Hanna zwanger werd. Zij baarde een zoon en gaf hem de naam Samuel, want ze zei, ik heb hem van de Heere gebeden. In de tweede lezing zijn een paar versen uit Lucas 1. Over Elisabeth en Zacharias. Lucas 1, vers 5 tot 7. En daarna zingen we Psalm 70, vers 1. Of Psalm 80. Kijk naar de organist. Nou ja, we zien hem op de beamer. Lucas 1, vers 5 tot 7. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Zij waren beide rechtvaardig voor God en ze wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. Maar ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En zij beide op hoge leeftijd gekomen waren. Hier eindigt de schriftlezing. Dit zijn niet zomaar woorden, dit is het woord van God. Amen. Na de preek zingen we een adventslied uit Weerklank nummer 105. Een blijde boodschap vol van leven weerklinkt over het wereld rond. God schenkt, zoals er staat geschreven, verlossing en een nieuw verbond. 105 uit Weerklank. Gemeente van Jezus Christus. 1 Samuel is een boek over een geestloze tijd in Israël. Donkere tijd. Een tijd waarin iets doodloopt. Je hebt van die tijden, daarin eindigt iets. Dat voelt iedereen. De eerste plek in dit boek waar je die doodsheid van de tijd voelt, is de tempel. En als het in het huis van God doods is, dan sterft de inspiratie en de eerbied tot God. Nu is het in de Bijbel zo dat wanneer de tijd doodloopt, dat er vaak ingezoomd wordt op één enkel mens. Nog preciezer op de geboorte van één mensje. Het boek Exodus, als Israël verdrukt wordt in Egypte, begint met een man uit het huis van Levi huwde een Levitische vrouw en zij werd zwanger en zij baarde een zoon. En dat kind, Mozes, dat zal redding brengen. En in het Nieuwe Testament is het precies zo. Er was in de dagen van Herodes een soort nieuwe farao. Er was een priester en zijn naam was Zacharias. En zijn vrouw Elisabeth behoorde tot de dochters van Aaron. Als de tijden doodlopen, dan gebeurt er in de Bijbel een geboorte. Dan komt er iets op gang wat er niet was. Ook de Bijbelschrijver van 1 Samuel zoomt in op een kleine geschiedenis. Klein in een heleboel opzichten. Er was een man uit Ramathaim, staat er. Elkana heette hij en hij had 2 vrouwen. Hanna en Peninna. Mooi om te lezen. Zijn leven verloopt via de cadans van de hoogtijdagen. De feesten van het geloof. Van hoogtijdag naar hoogtijdag ging hij naar Silo. Zijn leven ging dus niet van vakantie naar vakantie. Maar van hoogtijdag in het geloof naar hoogtijdag. Maar wat er gebeurt, is eigenlijk helemaal niet zo vroom. Ze zitten wel samen aan tafel, ergens in de buurt van de tempel. Maar de sfeer is vergiftigd. Wij weten weer een beetje hoe dat voelt, vergiftigde sferen. Met elk woord dat je zegt, dat verkeerd geïnterpreteerd kan worden. En je krijgt zo ruzie. Zoiets. De een zit pontificaal met al zijn kinderen te pronken. Met al haar kinderen. Kijk eens hoe gelukkig ik ben. Kijk eens wat ik allemaal heb. Ik heb zoveel. En de ander zit daar ergens achter in een hoekje. Alleen. Met niks. De man probeert het goed te maken. En hij maakt het alleen maar erger. In vers 6 staat over Hanna dat Peninna haar vijand is. En er staat, zij die mij bitter maakt. Dat is een vijand in de Bijbel. En als Elkana op een stuntelige manier probeert te troosten, je hebt mij toch? Dan schuift Hanna haar stoel naar achteren en staat ze op. Ze gaat naar het heiligdom, staat er. Daar wil ik als eerste bij stilstaan. Ze gaat naar de tempel. Alles in het voorafgaande is eigenlijk heel benauwd. Die andere vrouw zit op haar huid. Elkana, haar man, kan ze er even niet bij hebben. De atmosfeer aan tafel is verstikkend. En dan stapt ze de ruimte in, als het ware. Dan gaat ze naar de tempel. Ze stond op en ging naar de tempel. Ze zoekt de ruimte. Ze zoekt dus niet de afzondering om te zitten mokken in een hoek. Ze zoekt niet de agressie naar de anderen, ruzie aan tafel. Ze zoekt midden in haar sores God. Zo kun je ook naar de kerk komen. Hier is ruimte. Hier is geen geschreeuw en gediscussieer. Hier is muziek. Hier zwijgen we. Hier zijn we ook in contact met de traditie. En hier klinkt het woord van God. Als ik in coronatijd niet naar de kerk kan, omdat ik in de huiskamer achter een laptop moet zitten, dan mis ik de ruimte. Het blijft benauwd. Het is ook een ruimte, ook hier, om je klacht te uiten. We lezen een adembenemend persoonlijk gebed van Hanna. Ik kan hier niet mee leven, Heere God. Als dit de feiten zijn van mijn leven waar ik het mee moet doen, dan red ik het niet. Als u aan mij denkt en u schenkt me een kind, dan zal ik het u teruggeven. En ze, staat er, ze giet haar ziel uit voor God. Hanna is met de Heere God aan het soebatten. Het woord soebat betekent in het Indonesisch vriend. Sobat is dat. En soebatten is inspreken op een vriend of een vriendin. Zoals je soms een vriend of vriendin probeert over te halen. Ah joh, denk toch aan dit en doe toch aan dat. En zou je niet zus of zo? Of doe het dan voor mij. Of soebatten is op een vriend inspreken, zodat hij of zij misschien... Het is een hele intieme en indringende omgang met de Heere God die Hanna heeft. Het is wat profeten doen met God. Zie toch uw volk. Zie toch uw mensen. Denk toch aan mijn dochter. Aan mijn man. Heere God. Er staat, Hanna's ziel was bitter. En wij weten wat bitter in het Hebreeuws is. Dat is mara. Noem mij maar bitter. We lezen dus over een bittere vrouw. En die bitterheid, die mag in de ruimte bestaan. In vers 15 zal Hanna over zichzelf zeggen, ik ben niet dronken, maar ik ben een vrouw met een harde ziel. En daar staat een Hebreeuws woord en dat betekent hard geworden of platgetreden. Er is zoveel op haar ziel gestapt. Zoveel krenking heeft ze gevoeld. Ze is hard geworden van binnen. Er zit een dikke laag op. Ik ken heel wat mensen met een bepaald leed die ook hard geworden zijn. Omdat ze zo vaak gekrenkt zijn. Stomme vragen. Pijnlijke opmerkingen. Het pronken van anderen met wat zij wel hebben en die persoon niet. Lopen wij allemaal toch, dat risico, dat we hard worden van binnen. Ze zoekt de ruimte. Ze zoekt de ruimte waar ook de klacht gezegd mag worden. De kerk, onze kerk, is wel geen tempel, maar het is wel een gewijde ruimte. Ook hier is ruimte. En ik denk, dat is niet per se de ruimte van aardige mensen of zo. En ook niet van interessante activiteiten. Het is de ruimte van het woord van God. Hier lezen wij de Bijbel en bidden wij om de geest. En daardoor, door die woorden, doordat je die geschiedenissen begrijpt, door die woorden ontstaat een bepaalde ruimte. Een ruimte waar je in kan stappen. Als je iets van deze geschiedenissen herkent, dan voel je soms aan jezelf dat je daarin stapt. En dat je ziel even meegenomen wordt in die ruimte. Een ruimte om soms je verharding te erkennen. Of om te soebatten met de Heere God. Of om je vreugde te uiten naar omhoog. Onthoud goed, de ruimte van de Bijbel is vaak ruimer dan de ruimte in de gemeente. De Heilige Schrift is veel weerbarstiger. Die durft veel eerlijker te zijn over ons innerlijk dan wij vaak. De Heilige Schrift is veel hartstochtelijker en veel vrolijker. In de Heilige Schrift zit een heleboel extreme bijna, van wanhoop en van vreugde. En die woorden in de Bijbel die zijn eigenlijk ruimer dan dat wij met elkaar zijn. Daarom houden wij in onze traditie zo van de Bijbel. Omdat de Bijbel zo ruim is. Daar nog even een gedachte over. Ik werk bij de IZB. En dat is een missieorganisatie in Nederland. En regelmatig hoor ik dus ook verhalen van mensen die tot geloof komen. Gewoon leeftijdsgenoten van u en van mij. Mensen die soms van helemaal niks wisten. Nooit gehoord hebben over God of over Jezus. Maar er is iets gebeurd en ze zijn tot geloof gekomen. En gun ik echt iedereen om dat af en toe eens te horen. Dat dat gebeurt. Maar dan vertellen ze ook wel eens dat ze tot geloof gekomen zijn. En dan dachten ze, weet je, ik ga naar de kerk. En daar zie ik naar uit om naar de kerk te gaan. Want de kerk, dat is een plek van eerlijke mensen. In de kerk zitten allemaal mensen en die weten dat ons leven vaak een rommeltje is. En dat wij zondaren zijn. Dat wij soms echt slechte dingen doen. U en ik. En dat wij dat erkennen hier voor God. En dus ja, als er een keer iemand aankomt waaien en nou denken wij van nou, die heeft ook wel een rafelig leven. Dat die persoon denkt, nou dan moet ik juist in de kerk zijn. Want daar kennen wij dat. Ik hoor ze wel zeggen dat ze dat niet zo makkelijk vinden. Omdat wij met elkaar soms een beetje overkomen als hele keurige mensen. Waarvan het net lijkt alsof wij al die rafelige dingen niet hebben. Alsof jij soms niet heel eenzaam bent. Of alsof u niet soms denkt, ik weet het echt niet meer. Dat kun je van buiten niet zien aan ons. Ik weet wel, als je dat echt wil weten, dan moet je gewoon lid worden van een kring of zo. En in gesprek komen met gemeenteleden. En dan hoor je echt wel iets over het echte leven. Want wij kennen het echte leven. Wij zitten hier niet omdat wij zulke goede, vrome mensen zijn. Het zet me toch wel eens aan het denken. Wat is dat? Die indruk die ik soms maak, alsof ik alles op een rijtje heb. Terwijl ik juist geloof, omdat ik zo van mezelf baal, vaak. Omdat ik geloof dat er een God is die mij lief heeft, ondanks alles. Ze vroegen eens aan Miskotte wat je mee moet nemen naar de kerk, als je naar de kerk gaat. En weet je wat hij zei? Wat je mee moet nemen naar de kerk is het echte leven. Jouw echte leven. Dat moet je meenemen naar de kerk. Je pijn, je zonde, je wanhoop, je vragen. Laat ze leven. Zing ze uit. Zeg ze in de stilte. Zoek contact met God. God, waar zit het woord vanavond voor mij? Waar zit het? Want ik ben, en dan komt er iets van jou of van u. En als je met je echte leven naar de kerk gaat, zei Miskotte, dan gebeurt er altijd wat. Dan vind je of troost of vermaning. Als je niet met je echte leven komt, als je je echte leven wegstopt, als je hier zit, dan gebeurt er ook niks. Of dan heeft de Heilige Geest echt heel veel kracht nodig om bij je door te dringen. Want je bent eigenlijk helemaal gepantserd. Kerk kan soms ook wel een beetje een benauwde plek worden, merk ik aan buitenstaanders. Op een meesterlijke manier laat de schrijver van 1 Samuel dat zien. Dat het ook in het huis van God soms heel benauwd kan zijn. Hanna die is in een intense omgang met God en ze vlucht naar de tempel. En daar in de tempel zit Eli. Je zou het hele boek eens door moeten lezen, maar Eli zit altijd. Of hij ligt. Hij staat nooit op. En als hij sterft, dan valt hij met stoel en al achterover. Eli zit in de tempel en hij buigt zich voorover om eens goed te kijken naar die vrouw. En dan staat er zo prachtig dat kleine zinnetje. Waar kijkt hij naar? Naar haar lippen, staat er. Ze bewegen, maar hij hoort niks. Hij kijkt nog eens van zijn stoel en hij zet zijn bril op. Het is bijna een soort satirische vertelling. De oude priester die de buitenkant bestudeert van een vrouw die hartstochtelijk bidt. Hij proeft niks meer van haar nood. Zijn priesterhart leeft niet op en hij denkt niet, al zou je dronken zijn, waarom ben je het? Wat is er, lief kind? Hij bestudeert de buitenkant. Hartstocht wordt voor dronkenschap aangezien. Het is een soort botsing tussen de hartstocht van een mens en de uitgeblustheid van een priester. En ik denk dat daar zelfkritiek in zit van de Heilige Schrift. Zo doods kan het worden in het huis van God en in het ambt. Zo kan het gebeuren dat ik doorpreek en dat mensen voelen dat het eigenlijk doods in mij is. Zo kan het zijn in het ambt, dat er dagen of periodes zijn dat je niets hebt en niets uitstraalt. Zo kan het zijn in uw leven, als moeder of als grootvader, dat er eigenlijk amper nog leven van je uitgaat als gelovige. Zo kan het bij jou gaan op school. Bijna niemand iets weet van jouw hart. Zo kan het bij ons zijn. Het is een pijnlijke botsing tussen de hartstocht van iemand die God zoekt en mensen die gericht zijn op de buitenkant. Nu zouden wij misschien zeggen over die tempel: Hanna, wegwezen daar. Die priester die heeft zichzelf gedisqualificeerd. Je hebt geen bewijs meer nodig. Deze tempel is echt een doodse plek geworden. Hier is een verdrietig mens die zich uitschudt voor God en een priester die faalt. Hanna, wegwezen daar. De tempel is failliet, de traditie is dood. Zoek een plek waar je wel begrepen wordt, waar geestelijk leven is. Zoek een plek waar je aandacht krijgt en waar het helemaal om jou draait. Ga naar zo'n plek. Dat is toch de geest van deze tijd, een beetje. Als iets tegenvalt, een gemeente, een ouderling, een dominee, een organist, catechisatie, als iets tegenvalt, een familielid, een vriend, een politicus, dan zetten wij er een streep door, zo snel mogelijk. Stel je voor dat de Heere God dat zou doen, zo, zoals wij. Dat Hij met u en met mij doet, zoals wij met anderen. Dat Hij een streep zou zetten door jouw naam en door die van mij, wanneer ik tegenval. Wanneer het doods is in mijn leven. Stel je voor dat Hij zo om zou gaan met onze kerk. Dat Hij een streep zou zetten door onze kerk. Als wij tijden hebben dat wij de geest verdriet doen. Stel je voor dat hij zo om zou gaan met de mensen om ons heen. Hoe zou je dat vinden? Misschien dat u daarom wat milder omgaat met de mensen om u heen die jou tegenvallen. Dat ze deze week op je werk kunnen merken dat je in de kerk bent geweest en iets hebt gehoord over genade. En dat je dus niet zomaar iemand afschrijft die je tegenvalt. Nu valt mij op in het boek dat de Heere God tradities en ambten en ook een plaats en een volk niet wegdoet, maar vernieuwt. Het is een heel groot verschil. En dat God gebruikt wat naar de mens gesproken eigenlijk geen kracht meer heeft en geen vitaliteit. Er komt een gesprek tussen Hanna en Eli. Hanna loopt niet weg van Eli, maar ze richt zich tot Eli. Hij is de priester. Hij draagt een ambt. Hij staat in de traditie van de Levieten. En dat is een instelling van God. Ook al valt de persoon bitter tegen. Hanna ziet de priester in Eli en niet slechts de persoon. Er komt een gesprek. Noemt u mij niet dronken. Ik ben iemand met een platgetrapte ziel. Ik ben hier gekomen om mijzelf voor God uit te schudden. En dan lezen we dat Eli antwoordt: ga heen in vrede. En de God van Israël geven jou waar je om gebeden hebt. Dat is een zegen. Dat lijkt maar een zinnetje uit het dienstboek van Israël. Maar in dit hoofdstuk is het keerpunt. De zegen van Eli, de priester, is het keerpunt in deze geschiedenis. Vanuit die priesterlijke zegen wordt Samuel geboren, de profeet. En Hanna weet dat. Ze zegt: dank u. Dank u dat ik genade heb gevonden in uw ogen. En ze at weer en haar smart werd verdreven. Jan Koopman schreef: Hanna die bestormt de tempel met haar vragen, maar ze voegt zich naar de orde van de kerk. Misschien wil ons dit iets zeggen over vernieuwing. De vernieuwing van het geestelijke leven in dit hoofdstuk begint bij iemand die kruis draagt. Begint met een vrouw. Een vrouw. Die op een bepaalde manier de doodsheid van de tijd, daar botst ze op, die voelt ze en die verdraagt ze. En ze schudt zich uit tot God. Ze verdraagt de geestloosheid van Eli. Ze verdraagt dat. Vind ik zo mooi, hè? Als er mensen zijn die mij kunnen verdragen in mijn geestloze tijden. Als er mensen zijn die de kerk kunnen verdragen als ze dwaalt of als ze uiteengescheurd wordt. Die dan blijven bidden, die niet weglopen, die het kruis bereid zijn om te dragen. Want als je in je familie of in allerlei omstandigheden een kruisdrager durft te zijn, dan draag je bij aan de vernieuwing van het geestelijke leven. Ik ben ervan overtuigd dat in elke gemeente de vernieuwing van de gemeente heel vaak gebeurt door stille, trouwe gemeenteleden die blijven. Die bidden, die blijven komen. Niemand ziet ze vaak en niemand eert ze vaak. Maar God zal ze zien en zal ze verheffen. Deze Hanna, zij is de gezegende. De vernieuwing door God begint meestal niet doordat God als het ware een soort punt zet en helemaal overnieuw begint. Hij vernieuwt het oude. Ik hoop dat het je kracht geeft en moed. Als je in een omstandigheid bent in jouw leven waar het zwaar is. Waar je veel geestkracht nodig hebt om het uit te houden. Dat deze geschiedenis je moed geeft voor die waardige weg. Het is ook een vermaning. Als je op de drempel staat om weg te gaan bij iets waar je je woord aan hebt gegeven. Als je gezegende wil zijn in jouw omgeving. Wees dan trouw. Dat geldt denk ik ook voor ons land. Ik voel het aan dat wij in een crisissituatie zijn en dat ook de kerk in een crisis is. We kunnen die crisis verergeren door mee te doen aan de onrust van de tijd, door eindeloos te praten over dit en over dat, door harde meningen te hebben en felle woorden. Misschien heb je amper door dat je zo de crisis verergert en dat je er onderdeel van bent. Ik heb de hoop dat wij naar de kerk komen om ontgiftigd te worden. Al datgene wat wij in ons meedragen, wat pijn doet, wat ons onrustig maakt. Dat er een paar uur in de week zijn, dat we stil worden. Dat we de geest van God uitnodigen om ons te ontgiftigen. Zodat we nieuwe ruimte en nieuwe kracht ontvangen. Misschien gaat dit allemaal wel over troost. Ik zat te denken, als een soort omgekeerd jongerenmoment aan het einde van de dienst. Dat ben je gezegend als je in een gezin opgroeit waar je vader of je moeder jouw boosheid aankan. Je weet wel, boosheid is een hele moeilijke emotie. En bij vrienden zijn we niet zo snel boos, omdat we bang zijn dat die vriendschap knapt. En op school moet je ook inhouden, want thuis komt het er soms allemaal uit, al je boosheid. Dat klinkt misschien raar, maar het is eigenlijk prachtig. Want dat betekent dat thuis de plek is waar je weet, onbewust vaak, dat je vader of je moeder sterker zijn dan jouw boosheid. Ze kunnen het aan. Uiteindelijk komt het vaak weer goed en is er troost. Kost je ouders soms even een paar dagen, maar op den duur komt het vaak. Dat is de essentie van dit hele verhaal. Hanna gaat naar de tempel omdat ze weet dat God sterker en groter is dan haar verdriet. En zo is zijn gestalte een adventsgestalte van al die mensen die gewacht hebben op God en die al hun nood hebben uitgeschud tot hem. Mensen zoals u en ik. Amen. we tot slot danken en bidden voor de nieuwe week die voor ons ligt. We gedenken in onze gebeden in het bijzonder de broeders die vanmorgen gehoord hebben dat zij benoemd zijn in een ambt. En we gedenken onze collega's en vrienden en onze samenleving waarin wij leven. Laten wij samen bidden. Heere onze God, in onze liederen groeten wij u. We zingen het uit naar u, als wij horen hoe u bent. Dat u mensen opzoekt die zich van u afgewend hebben. Harde mensen. Duistere mensen. Wij. Dat u ons hebt opgezocht. En al die anderen met ons. Dat u gestorven bent aan onze hardheid. Maar dat u leeft. En genadig bent. Wij willen onze liefde tot u uiten. We zouden u willen vragen of u ons wilt helpen om deze week te leven vanuit die genade. Wilt u ons helpen in situaties die dicht zitten en moeilijk zijn, waar we eigenlijk niet weten hoe we moeten handelen. Wilt u dan helpen en genadig zijn? En als we hier bij elkaar zijn in de kerk, in deze kerk, dan danken we u ook voor een ieder die voorgegaan is in het geloof, die trouw is gebleven tot het einde toe. Voorgangers, ouderlingen, vrienden, grootouders, schoonmoeders, zoveel kruisdragende gestaltes. Ze hebben ons geleerd om niet te zweren bij geld en goed en gezondheid, maar te verwachten van u. We danken u dat u ook door mensen heen ons genadig bent. En dat u ons zo op de weg van het eeuwige leven wilt brengen. Heere, wilt u in onze tijd helpen om zelf kruisdrager te zijn. Om de minste te zijn. Om niet terug te slaan. Om te bidden voor wie ons vervolgen. En om lief te hebben wie ons haat. Schenk daartoe uw Heilige Geest in ons leven. Want uit ons eigen vlees hebben wij geen bronnen. Schenk het ons. Dat bidden wij u samen als gemeente. Wilt u de gemeente zegenen en samenbinden. Eén maken in geloof. Eén van geest. Geef de houding van Christus. Dat wij de ander hoger achten dan onszelf. Geef wijsheid aan predikant en de kerkenraad. Aan catecheten. Aan vaders. We bidden u voor een ieder die een roeping ontvangt. Om een ambt op zich te nemen. Geef dat in alle overwegingen ook het voorrecht door mag klinken. Om in dienst te staan van het heilige evangelie in deze tijd. Wilt u daartoe inzicht geven en verlichting en ruimte. We danken u voor de muziek van deze avond. Voor de woorden die mochten klinken. Heer, blijf bij ons, want het wordt avond en de nacht gaat komen. Wees bij ons en bij uw ganse kerk. De avond van dit leven. De avond van de tijd. Sterk ons in de nacht van de aanvechting of van twijfel. Sterk ons in de nacht van de strenge, bittere dood. Doe ons zien op Christus, de levende, als onze Heere. Doe ons uitzien naar het moment dat u koning bent over heel deze aarde. Geef ons nu de zekerheid dat wij op die dag naar u toe zullen rennen en niet van u weg zullen vluchten. Daar bidden wij u om, voor elkaar, jong en oud. In de naam van Jezus Christus, onze Heere, die zondaren lief heeft en die wij aanbidden. Amen. Er is gelegenheid om de collecte digitaal te doen. En straks bij de uitgang is er gelegenheid om uw gaven hier te geven. En het slotlied is een lied over de toekomst. Advent, advenieren is eigenlijk het feest dat uitziet naar dat God koning is over heel deze wereld. Daar zien wij naar uit. En daarom zingen we het slotlied 225 uit Weerklank. Gemeente, ga heen in vrede en bewaar het woord. En de genade van Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Met u allen. Amen.